In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie bijbelstudies over het oudtestamentische boek Richteren. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond in de eerste reeks, aflevering 8. Richteren 4 vers 11 tot 24, 5 vers 19 tot 22 en 24 tot 27. En het gaat over Barak en Jael. Ter inleiding van de bijbelstudie zullen we een aantal versen uit deze hoofdstukken met elkaar lezen. En we beginnen bij Richteren 4, vers 11. Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain uit de kinderen van Hobab, Mozes' schoonvader, en hij had zijn tenten opgeslagen tot aan de eik in Zaanaim, die bij Kedes is. Toen boodschapte zij Sisera dat Barak, Abinoam's zoon, op de berg Tabor getogen was. Zo riep Sisera al zijn wagens bijeen, 900 ijzeren wagens en al het volk dat met hem was, van Hazoret der heidenen tot de beek Kizon. Deborah dan zeide tot Barak, maak u op, want dit is de dag in welke de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet voor uw aangezicht heen uitgetogen? Zo trok Barak van de berg Tabor af en 10.000 man achter hem. En de Heere versloeg Sisera met al zijn wagen en het ganse heerleger door de scherpte van het zwaard voor Baraks aangezicht, dat Sisera van de wagen afklom en vluchtte op zijn voeten. En Barak jaagde hem na, achter de wagen en achter het heerleger, tot aan Harozet der heidenen, en het ganse heerleger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard, dat er niet overbleef tot één toe. Maar Sisera vluchtte op zijn voeten naar de tent van Jael, de huisvrouw van Heber de Keniet. Want er was vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en tussen het huis van Heber de Keniet. Jael nu ging uit Sisera tegemoet en zei tot hem, wijk in, mijn heer, wijk in tot mij, vrees niet. En hij week tot haar in de tent en zij bedekte hem met een deken. Daarna zeide hij tot haar, geef mij toch een weinig water te drinken, want mij dorst. Toen opende zij een melkfles en gaf hem te drinken en dekte hem toe. Ook zeide hij tot haar, sta in de deur der tent en het zij, zo iemand zal komen en u vragen en zeggen, is hier iemand, dat gij zegt niemand. Daarna nam Jael, Hebers huisvrouw, een nagel der tent en greep een hamer in haar hand en ging stillekens tot hem in en dreef de nagel in de slaap van zijn hoofd, dat hij in de aarde vast werd. Hij nu was in een diepe slaap bevangen en vermoeid en stierf. En ziet, Barak vervolgde Sisera en Jael ging uit hem tegemoet en zei tot hem, kom, en ik zal u de man wijzen die gij zoekt. Zo kwam hij tot haar in en zie, Sisera lag dood en de nagel was in de slaap van zijn hoofd. Zo heeft God te dien dagen Jabin, de koning van Kanaan, ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls. En de hand der kinderen Israëls ging steeds voort en werd hard over Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, hadden uitgeroeid.
Barak heeft opdracht gekregen om een leger bijeen te roepen en dat leger aan te voeren in een strijd om het zo gehate juk van de Kanaanieten af te werpen. Het is een strijd waar de Heere zelf toe oproept. Een strijd ook waarin de Heere zelf zal mee optrekken. Want Israëls vijanden zijn zijn vijanden. En het is nog altijd waar dat wie zijn volk aanraakt, Gods oogappel aanraakt. Deborah was ten volle overtuigd dat de Heere in deze strijd de overwinning aan zijn volk zou geven. Barak was aanvankelijk aarzelend. Maar als Deborah belooft mee op te trekken in de strijd, dan aanvaardt Barak zijn taak. Hij blaast de trompet en er zijn er heel wat die dit signaal verstaan en opvolgen. Ze scharen zich achter hem, ze stellen zich onder zijn bevelen. Aan zijn voeten zijn ze, dat wil zeggen dat ze zijn voetstappen drukken. Ze zijn helemaal aan hem toegewijd. Hadden ze op dit signaal gewacht? In opdracht van de Heere trekt dit leger nu op naar de berg Tabor, in het oostelijk deel van de vallei van Jezreel. Daar moet Barak dan wachten op nieuwe orders die ook nu weer via Deborah tot hem zullen komen. Barak wilde dat ze meeging. dan moet hij haar als bevelhebber erkennen en in haar de Heere zelf erkennen als de aanvoerder. Zo liggen de verhoudingen zuiver. Ten slotte zal deze strijd een geestelijke strijd zijn. Sisera, de aanvoerder van het vijandelijke leger, hoort van de troepenbewegingen in het oosten van de vallei. En terstond neemt hij zijn maatregelen. Broeit er opstand, dan moet die opstand de kop worden ingedrukt. Heel zijn troepenmacht komt op de been, inclusief zijn strijdwagens. Intussen heeft Sisera niet door dat de Heere het is die bezig is ook hem te beïnvloeden. De maatregelen die hij neemt, neemt hij omdat de Heere op een onzichtbare manier hem zijn plannen laat maken. Kijk maar in vers 7. Deborah had al tegen Barak gezegd dat de Heere Sisera met zijn leger naar de beek Kizon zou trekken. Hij zou dat doen. Ook Sisera staat dus onder invloed van de Heere, ook al zal hij dat zelf nooit willen erkennen. Maar het hart van de koningen is in de hand des Heeren als waterbeken. En hij neigt dat hart tot al wat hij wil. Zo lezen we in Spreuken 21, vers 1. Denkt u eens over die woorden na? Waarom zou de Heere Sisera naar de beek Kison trekken? Dat zal straks blijken. Die beek hoort ook bij Gods krijgsplan. Vanaf de hellingen van de Tabor kunnen Barak en zijn mannen in de verte de vijanden zien aankomen. Wat een geweldige overmacht. Alleen al die ijzeren wagens. Slaat de schrik hen niet om het hart? O, gelukkig, hier op de hellingen van de berg zijn ze nog betrekkelijk veilig. Daar kunnen die strijdwagens niet komen. Zullen ze daar dan maar niet blijven? Maar nee, er komt een bevel van de Heere, via Deborah. Opdracht wordt gegeven om van de berg af te dalen, naar de vlakte. Maar dat is toch veel te riskant. Dat is de dood tegemoet lopen. Dat kan toch geen weldenkend legeraanvoerder van zijn manschappen vragen? En toch wordt het hier wel van de mannen van Israël gevraagd. Maar dat gebeurt niet zonder meer. Hoor wat Deborah ook nog zegt. Dit is de dag in welke de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet voor uw aangezicht uitgetogen? Een sterke garantie. Het zal geen nederlaag worden, dat kan niet. Want de Heere gaat mee in de strijd. En als de Heere mee uittrekt, dan zal er niet alleen een overwinning volgen, maar dan wordt die overwinning ook nog op een zeer wonderbaarlijke manier verkregen. Net zoals toen het land veroverd werd onder leiding van Jozua. Ze gehoorzamen. Terwijl de wagens van Sisera aanstormen over de vlakte, dalen Baraks mannen van de Tabor af en komen ook in het vlakke veld. En dan trekken ze voorwaarts, het leger van Sisera tegemoet. Zo was het bevel van de Heere immers. Dat ze doen is bewijs van geloof. Gods belofte heeft zoveel overtuigingskracht op hun harten gehad dat ze doen wat menselijk gesproken niet verantwoord was. En Barak gaat in deze geloofsweg voorop. Maar de vraag blijft vol spanning hangen. Hoe zal dat gaan? Op zeer eenvoudige wijze vertelt de Bijbelschrijver nu het verloop van de strijd. Op wie valt de aandacht? Op Barak? Nee, niet op Barak. Op Deborah? Ook niet op Deborah. Alle aandacht wordt gevestigd op de Heere. Letterlijk staat er. En de Heere versloeg Sisera met al zijn wagens en zijn ganse leger. Hij deed het. En Barak en zijn mannen hebben er maar een hele ondergeschikte taak in volbracht. In feite doen ze niet veel meer dan het vluchtende leger achtervolgen en onder de vluchtende soldaten zoveel mogelijk slachtoffers maken. Hoe deed de Heere dat dan? Kunnen we daar iets meer van te weten komen? Daarvoor moeten we op een bepaalde strofe uit het lied van Deborah gaan letten. Ik doel op Richteren 5, vers 19 tot 22. Eerst even een opmerking terzijde. Over dat lied van Deborah zelf hoop ik een volgende keer wat meer te zeggen. Onder andere ook over de hoge literaire waarde ervan. Maar het Hebreeuws dat hier gebruikt wordt is niet altijd zo eenvoudig te vertalen. Poëzie is per definitie altijd al wat moeilijker te verstaan dan proza. En de vertalingen die er van dit lied bestaan zijn onderling dan ook nogal eens verschillend. Mag ik zo vrij zijn om af en toe een eigen vertaling te geven? Als ik dat doe, dan luiden de genoemde versen als volgt. De koningen kwamen, ze streden. Toen streden de koningen van Kanaan te Taanach bij de wateren van Megiddo. Ze behaalden geen buit van zilver. Van de hemel streden de sterren. Vanuit hun banen streden zij tegen Sisera. De beek Kizon sleurde hen weg. De eeuwenoude beek, de beek Kizon. Vertreed, o mijn ziel, de sterken. Toen werden de hoeven der paarden gebroken van het stampen van zijn machtigen. Ziet u wat hier in dichterlijke taal bezongen wordt? Hier zien we hoe de Heere voor Israël strijdt en hoe de Heere Sisera overwint. Net als eertijds maakt de Heere ook nu gebruik van de krachten der natuur. Er breekt een geweldig onweer los. Grote hoeveelheden regen vallen op de strijdende legers. De beek Kizon raakt vol, overvol. Ze treedt buiten naar oevers. De grond eromheen wordt doorweekt. Het wordt één grote modderpoel. En daarin kunnen de strijdwagens niet meer manoeuvreren. De paarden trekken tevergeefs om de wagens weer los te krijgen. Ze stampen en van het harde stampen breken hun hoeven, waar geen hoefijzers onder zitten. De strengen breken en terwijl de wagens in de modder blijven steken, zoeken de paarden een veilig heenkomen. Melding wordt ook nog gemaakt van de sterren die uit hun baan meestreden. Daarmee wil Deborah uitdrukken dat ze de krachten des hemels als het ware ontbonden ziet door de Heere, opdat alles mee zou werken om zijn volk verlossing te geven. Ja, het is alsof de dagen van Israëls verlossing uit Egypte zijn weergekeerd. Zowel als ook de dagen van de slag bij Gibeon, toen zon en maan stilstonden. Voorwaar, de Heere is opgestaan tot de strijd. Barak heeft het gezien met zijn mannen en ze grepen moed. De Kanaanieten hebben het ook geweten, dat ze de Heere tegen zich hadden. Daarom was er voor hen geen houden aan. Vluchten moesten ze allemaal. En een volkomen overwinning werd door de Heere behaald. Na deze overwinning op het grote leger van Sisera is de kracht van Jabin gebroken. Het slot van hoofdstuk 4 kan dan ook vertellen dat de Israëlieten een eind kunnen maken aan de heerschappij van deze koning. Ze roeien hem uit. Het is voorbij. En het land krijgt weer een periode van rust. Een periode die 40 jaar duurt. Zo heeft de Heer opnieuw gezorgd voor zijn volk. Hoewel hij er al zoveel verdriet van gehad heeft, is hij de getrouwe gebleven. En aan de trouw des Heeren is het te danken dat Israël ook dit keer uit het diepe dal van de ellende mocht opklimmen. Hoe loopt het nu af met de aanvoerder van de Kanaanieten, de machtige Sisera? Als hij ziet dat de strijd verloren is en dat ze met de ijzeren wagens niets meer kunnen uitrichten, klimt hij haastig van zijn wagen af en in de verwarring die ontstaan is, ziet hij kans om te ontvluchten. Te voet gaat hij weg. Niet in de richting van Haroset Hagoyim, zijn woonplaats, maar naar het noorden, naar Hazor. Onderweg komt hij voorbij de tent van een zekere Heber. Voordat de Bijbelschrijver ertoe overging het verloop van de strijd te vertellen, heeft hij een korte mededeling gedaan over deze Heber in vers 11. Pas nu hij toe is aan het beschrijven van de vlucht van Sisera, begrijpen we wat de Bijbelschrijver met die mededeling in vers 11 bedoelde. Heber is een Keniet, behorend tot het volk waar ook Mozes' schoonfamilie toe behoorde. Dat zegt de schrijver van Richteren ook. Hij verwijst naar Hobab, Mozes' zwager. Het woord dat hier gebruikt wordt kan soms door zwager en andere keer door schoonvader vertaald worden. Deze Kenieten hadden een goede relatie met Israël. Dat hoorden we in hoofdstuk 1, vers 16. Samen met Israël hadden ze zich in het land Kanaan gevestigd, maar ze waren wel in tenten blijven wonen. Ook hadden ze geen vaste woonplaats. We zouden hen kunnen vergelijken met zigeuners die steeds weer rondtrekken. Deze Heber is kennelijk in zijn eentje naar het noorden getrokken en hij woont nu in de buurt waar de strijd gevoerd wordt. Hij heeft relaties aangeknoopt met Jabin, staat ook met hem op goede voet. Hij lijkt een neutrale positie te willen innemen, mogelijk met het oog op zijn economische belangen. Op zijn vlucht komt Sisera langs de tent van deze Heber. Hij zal wel op de hoogte geweest zijn van de verhouding tussen Heber en Jabin. En zo durft Sisera ook wel gebruik te maken van de gastvrijheid die de vrouw van Heber, Jael, hem biedt. Hij is er wel aan toe ook om wat uit te rusten. Vermoeid en hongerig trekt hij zich terug in de tent van deze Jael. De vrouwentent dus. Daar is hij veilig Het gastrecht brengt namelijk mee dat degene die gastvrijheid verleent ook voor de veiligheid van de gast moet instaan. En in het vrouwenvertrek zal niemand naar vluchtelingen durven zoeken. Ten overvloede vraagt Sisera zijn gastvrouw nog op de uitkijk te gaan staan. Ja, El verstaat haar plicht als gastvrouw. Als haar gast haar om water vraagt om zijn dorst te lessen, geeft ze hem in plaats van water melk, een soort yoghurt. Ze behandelt hem voorkomend als ze dit gerecht ook nog opdient in een kostbare schaal. Ten slotte dekt ze hem zorgvuldig toe onder een deken. Alles is erop gericht om Sisera op zijn gemak te stellen. En Sisera gaat heel gerust slapen. Is hij eenmaal in slaap, dan verandert het gedrag van Jael totaal. Ze sluipt het vertrek weer binnen, dit keer met een tentpin in haar ene en een hamer in haar andere hand. Ze knielt bij de slapende generaal neer, zet voorzichtig de punt van de pin op de slaap van Sisera en met een paar forse klappen van de hamer jaagt ze die pin dwars door zijn hoofd heen, zodat hij vast komt te zitten in de grond. Grondig heeft ze haar werk gedaan. Nog een paar stuiptrekkingen en het lichaam van Sisera ontspant zich. Hij is dood. Jael gaat dan weer in de opening van haar tent staan, wachtend op de dingen die gaan komen. Natuurlijk verwacht ze dat Sisera achtervolgd wordt en ze heeft geen ongelijk. Daar is de achtervolger, Barak zelf. Als hij haar bereikt heeft, nodigt ze hem uit mee te gaan in de tent waar Barak dan met eigen ogen kan aanschouwen wat daar gebeurd is met de man die hij achterna zat. Zo was het ook voorzegd, nietwaar? Een vrouw zou Sisera's leven beëindigen. Zij zou de eer krijgen. En het is ongetwijfeld met spijt in zijn hart dat Barak constateert dat het zo ook gegaan is. Hij moet de eer aan een ander laten. Dat kwam door zijn kleingeloof. Het is te begrijpen dat dit gedrag van Jael heel verschillend is beoordeeld. Het is afgekeurd door de een en grondig afgekeurd ook. Men heeft het lafhartig genoemd, verraderlijk. Jael heeft Sisera eerst bedrogen, later nog op een gemene, uiterst onvrouwelijke manier vermoord. Anderzijds is Jaels gedrag ook geprezen en heeft men haar daad een geloofsdaad genoemd. En dan zijn er ook nog de verschillende verklaringen die ergens tussen deze twee uitersten in liggen. Is er een mogelijkheid om de juiste kijk op de zaak te krijgen? Het lijkt mij de enige juiste weg om eerst te vragen of de Bijbel zelf bepaalde aanwijzingen geeft. En niet onmiddellijk afgaan op onze eigen gevoelens. Doen we dat laatste wel, dan zouden we nog medelijden kunnen gaan krijgen met die arme Sisera en een hard oordeel gaan vellen over Jael. Nu, wat zegt de Bijbel? Dan moeten we weer naar het lied van Deborah in hoofdstuk 5. In de versen 24 tot 27 vertelt Deborah op dichterlijke wijze wat er gebeurd is. Zakelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Maar waar we niet aan voorbij mogen lezen is wat Deborah in vers 24 zegt. Gezegend zij boven de vrouwen Jael, de vrouw van Heber, de Keniet. Gezegend zij ze boven de vrouwen in de tent. Jael werd dus gezegend genoemd. En dat door Deborah, de profetes, die ook bij haar zingen onder de inspiratie van de Heilige Geest staat. Ik aarzel daarom niet in de woorden van Deborah woorden van de Heere zelf te horen. Hij zegt van Jael dat ze gezegend is. Met dit als uitgangspunt zullen we heel mild over Jaels daad moeten oordelen. Het past ons niet haar van allerlei zonden te beschuldigen. Dat doet de Bijbel ook nergens. Het kan niet zijn dat Jael zich schuldig heeft gemaakt aan woordbreuk. Het is ook niet juist om haar te beschuldigen van een lafhartige moord. Veel meer past het ons haar als Gods executeur te zien. Wat ik daarmee bedoel? Laten we ons de situatie nog eens goed indenken. Heber is niet thuis. Plotseling ziet Jael Sisera komen. Ze herinnert zich de goede relatie tussen haar man en koning Jabin. Uit tien hoofden aarzelt ze niet Sisera gastvrijheid te verlenen. En ze voldoet aan alle eisen die deze plicht tot gastvrijheid haar stelt. Ze heeft aanvankelijk helemaal niet de intentie Sisera te doden. Ze is helemaal geen bloeddorstige vrouw van laag allooi. Maar dan begint het tot haar door te dringen wat er gebeurd moet zijn. Waarom komt Sisera in zijn eentje bij haar langs? Zwaar vermoeid. Natuurlijk, er is slag geleverd. En in die slag zijn de Kanaanieten verslagen. Sisera is op de vlucht. En ze weet maar al te goed wie deze Sisera is. In haar hart heeft ze altijd een aversie tegen deze man gehad. Met name vanwege de vele wreedheden die hij tegen Israël en vooral ook tegen de vrouwen en de meisjes in Israël begaan heeft. Kijk maar eens in hoofdstuk 5, vers 30. Sisera is een groot zondaar. En nu is God, Israëls God, die ook Jael heeft leren erkennen, bezig Sisera te straffen. Gods voorzienigheid brengt hem in haar tent. Is dat toevallig? Of krijgt ze hierin een signaal van de hemel? Is nu het moment voor haar gekomen om partij te kiezen? Bij wie wil ze horen? Bij de Kanaanieten of bij Israël? En ineens beseft ze dat het de Heere is die een daad van haar vraagt. Een daad waartoe op dit moment iedereen in Israël gerechtigd is. Nu God bezig is zijn oordelen te voltrekken over zijn vijanden, moet ook Sisera worden geëxecuteerd in Gods naam. En nu God deze wreedaard naar haar toegestuurd heeft, ligt het op haar weg die executie te voltrekken. Daarom grijpt ze de tentpin en de hamer, en met deze instrumenten voltrekt ze het doodvonnis. Vanuit haar verbondenheid met Israël en met Israëls God handelt ze. Stel dat ze het niet gedaan had. Stel dat Sisera ontkomen was. Hij had nog meer ellende kunnen veroorzaken. Maar nee, de geest die door Deborah gesproken had over een vrouw die Sisera zou doden, is dezelfde geest die Jael de overtuiging geeft dat zij deze daad moet verrichten. Zo alleen is de zegenspreuk uit de mond van Deborah te verstaan. Een zegenspreuk die eigenlijk van de Heilige Geest afkomstig is. En daarom lezen we nergens een woord van berisping, en wij uiten ook geen verwijten.
Tot zover de Bijbel Open, waarin dominee Peden Butter, predikant uit Middelharnis, vanavond in de 8e aflevering sprak over Barak en Jael. Volgende week hoopt hij deze serie te vervolgen met de Bijbelstudie over Richteren 5, het lied van Deborah.